Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
이 자리에 오신 여러분을 진심으로 환영합니다.
Listen to what Mr. Shelby has to say.
Wat fijn dat je weer luistert. Je schakelt weer in bij je vrienden van Content Wars. We vertellen je in deze podcast over de wereld achter de content. En de creatief met de hoofdletter C is er ook weer hoor. Formatontwikkelaar Kirstian van Nieuwenhuizen. De man achter onder meer tv-makelaar, That's the Question, Singletown. En hij zat ook nog in het team dat Big Brother bedacht. Maar het is natuurlijk de man die deze podcast tot grote hoogte stuwt.
Ja,
het wordt steeds erger.
Elke keer zit ik toch weer te kijken, wat maak je er nu weer van? Maar het is altijd leuk, Jelle.
Ik ben Jelle Maasbach en samen met Kirstian duiken we deze aflevering in ons kijkgedrag. Want dat is behoorlijk veranderd.
Dan gaan we met z'n allen kijken, met miljoenen, dames en heren, naar het... In een van de acht voor de eerste keer optreden van de zingende zusjes, de Silkika's.
Live vanuit Winterswijk, het grootste elektronische circus ter wereld. Willem Ruijs presenteert Vara Sterrenshow.
Ja, dat was toen. Nu binge je een ongeluk bij een streamer en hoef je helemaal geen week meer te wachten. Kirsten vertelt je hoe ons kijkgedrag is veranderd en dus ook de content. Maar eerst, door welk format of programma ben jij als kind betoverd?
Ja, ik heb veel tv gekeken, want ik vond tv kijken eigenlijk altijd leuk. En er zijn natuurlijk een heel veel kinderprogramma's waar ik naar keek. Maar toen ik wat ouder werd, vond ik één programma wel heel leuk. En dat Don't Forget Your Toothbrush. Dat was met Rolf Wouters. Vergeet je tandenborstel. Of de tandenborstelshow werd dat genoemd.
Ja.
Dat vond ik heel leuk. En ik vond heel veel dingen van Willem Ruijs leuk. Omdat hij zo'n fantastische presentator was. Ik heb later nog met zijn dochter mogen werken, Eva Ruijs. Ook een hele goede maakster, een leuke meid. Dus dat waren wel... Willem Ruijs keek ik ook heel graag naar.
En was het allemaal de reden om het vak ook in te gaan?
Nou, dat weet ik niet. Ik vond het leuk. Ja, dat zou zeker. Ja, denk het wel.
Jij gaat zo uitgebreid in op ons kijkgedrag. Maar eerst de nieuwtjes.
De media nieuwtjes van de week.
Ja, we moeten echt beginnen met Galit van Galit en Sophie. De presentator die treedt terug tijdelijk naar onthullingen in het AD toen hij nog werkte als advocaat. Hij zou duizenden euro zwart geld hebben aangenomen en hebben gesproken over het omkopen van ambtenaren. Ja, hij is tijdelijk teruggetreden, maar die komt niet meer terug de buis op, hè?
Nee, ik denk dat dat heel moeilijk gaat worden. Terwijl het jammer is dat hij zeker het laatste seizoen echt wel stappen maakte. En steeds beter als programmamaker werd. We hebben er vorig jaar over gehad dat we het raar vonden dat hij natuurlijk die dagelijkse show ging doen met zo weinig ervaring.
Mm-hmm.
Ja, het is heel naar. Kijk, op het moment dat je natuurlijk een dagelijks programma presenteert, dan zit je gewoon heel erg in de spotlight. En dan wordt alles wat een beetje een nare smaak heeft, wordt uitvergroot. En dat merkt hij nu natuurlijk. En dan ben je gewoon een lul als bekende Nederlander. En dit is natuurlijk wel best wel ernstig wat dit lijkt te zijn. Zeker omdat er gewoon hele duidelijke bewijzen zijn die het AD in handen heeft gekregen.
Ja, kan Sophie het in haar eentje?
Zeker. Ja, ik vind Sophie een hele goede presentatrice. En ik heb altijd gevonden dat haar aflevering tot de beste behoorde. Zeker in het begin en ook nog wel later. Nee, ik vertrouw erop dat Sophie een hele goede talkshow kan gaan leiden. Het leuke gaat worden dus, is dat we waarschijnlijk straks op de NPO in de voor- en in de na-avond een dame krijgen als presentator. Een beetje Sonja Barend, waar ik vroeger als kind ook veel naar keek. Sonja Barend Revisited. Dus even Jinek in de vooravond en Sofie Hilbrand in de naavond.
Maar je gaat Sofie nu al vergelijken met Sonja Barend. Dat is een grote schoen.
Nou ja, zeker. Ik ben een fan van beide dames. Dus ik vind het een goede keuze van de NPO. En ik denk misschien wel dat het zomaar eens goed zou gaan kunnen komen met die late avond van de NPO. En de vooravond overigens ook. Verwacht ik ook veel van.
Er was ook treurig nieuws over de NPO te melden. En dan gaat het over de slimste. Een van de deelnemers, Akwasi, die kreeg de nodige drek over zich heen. En daar wilde jij ook nog wat over zeggen.
Ja, ik heb Akwasi een paar keer ontmoet. En het is een ontzettende aardige, slimme man. En ik vind het echt verschrikkelijk dat je toch ziet hoeveel racisme er nog in Nederland is naar zo'n persoon toe. En we moeten echt af van die anonieme profielen bij een Twitter, in dit geval X, die van alles maar kunnen roepen. En wat een zielige mensen zijn dat toch, die dat doen. Dus ja, ik leef met hem mee en die man krijgt zoveel gezeik over zich heen. Ik vind het echt schande dat je dat doet, je zo uit te laten over mensen.
Helemaal met je eens. Dan naar internationaal succes voor je grote vriend John de Mol. The Floor is een succes, zag ik bij Tina op Insta. Ook in Italië en Frankrijk scoort zijn format. Toen dacht ik, dat is wel pijnlijk. Heb je meer dan 10 jaar SBS in handen? Geen één internationaal succes. Je brengt je format naar de concurrent, naar RTL. En het wordt gelijk een internationale klapper.
Ja, nou ja, dat is hartstikke leuk voor John. Ik dacht even, het is wel pijnlijk. Omdat ik natuurlijk The Floor niet zo ontzettend goed format vond. En ik krijg nu de deksel op mijn neus. En dat geef ik grief toe.
Nou, jij zei, er moeten wel wat aanpassingen plaatsvinden.
Ja, nou ja, dat blijkt heel erg niet zo te zijn. Want het wordt gewoon verkocht. En in Amerika is het ook een succes. Met Rob Lowe als presentator.
Ja.
Althans de eerste aflevering. Dus we moeten even kijken hoe het stand houdt. Nee, maar het is hartstikke leuk dat toch het goed doet. En complimenten voor John voor dit format. Ik ben nog steeds wel, ik zie nog een aantal haken in de ogen. Het repetitieve vind ik niet zo goed, maar het heeft gewoon een hoog meespeelgehalte. Het spelletje aan zich is leuk.
Mm-hmm.
En ook de gimmick van die vloer landje pik is gewoon goed. Dus in dit geval moet ik gewoon toegeven dat ik niet gelijk had. En dat het gewoon een succes gaat worden internationaal. En voor de Nederlandse creatieve sector is dit ook prima. Dat we naast de Verraders en B&B Vol Liefde, waar we het volgende week over gaan hebben. Luisteraar, hartstikke leuk. Ralf de Beurs komt volgende week. Ik voorspel het alvast. Maar hartstikke goed dat dit internationaal gaat.
Nou, mooi. En de complimenten naar...
Naar John, die heeft het nodig.
Die heeft het nodig. Hey, Helene Hendricks dan. Want jij hebt het net over Eva Jinek. Maar die is helemaal niet meer de talkshow koningin van Nederland. Dat is Helene Hendricks. Nou. Want haar oranje winter scoort de pannen van het dak. Ze had zelfs een keer meer dan 1 miljoen kijkers. Had de NPO haar niet beter kunnen halen?
Nou ja, Oranje Zomer deed ook al heel goed. Hè? Dus zij heeft ook een grote groep van de VI-kijker. Die vindt haar gewoon ook heel leuk. Ik denk niet dat het de NPO-kijker heel erg aanspreekt. Ondanks het feit dat ze daar het ook best goed zou kunnen doen, hoor. Nou, nee, want het is gewoon een prima presentatrice. Maar het is wel echt de SBS-talkshow, Oranje Winter. Een beetje populistisch, redelijk rechts. Dus ik denk niet dat de NPO heel snel op haar voor haar deur staat om haar in te lijven. En ik denk wat ik al eerder zei, met Eva en Sofie hebben ze twee hele goede presentatrices aan boord.
Oké, terug naar ons kijkgedrag. Nou, vertel, hoe is dat veranderd?
Ja, nou ja, er is best wel veel veranderd aan ons kijkgedrag. En niet alleen natuurlijk, kijk, het belangrijkste met die streamers is natuurlijk je alles kan kijken wanneer je wil. En dat snapt iedereen. Alleen als we even gaan kijken, er is 50, 60 jaar lang hebben we nu televisie, zelfs nog iets langer. Maar echt dat er veel mensen kijken, ongeveer vanaf de 60er jaren, dat iedereen echt wel tv's begon te krijgen. En daar is de eerste 50 jaar bijna niks aan veranderd aan dat kijkgedrag. Totdat die streamers de laatste 10 jaar ongeveer in Nederland, en misschien wel de laatste 5 jaar nog meer, want sinds de jaren 5, 6 hebben mensen veel meer dan 1 abonnement. En wat je dus al ziet gebeuren is vervolgens dat sinds een jaar of 10 en zeker sinds 5... dat het aantal kijkers onder de 40 bij de lineaire zenders, hè, de RTL, SBS en NPO's, echt drastisch omlaag gaan. Veel sneller dan ze vreesden bij die omroepen. Dus onder de 40 wordt bijna niet meer gekeken. En wat daar weer de consequentie van is, is dat die advertentieinkomsten bij die lineaire zenders steeds minder worden en steeds meer richting die grote bedrijven die achter die streamers zitten. Dus de Alphabets, de Amazons. Mm. Daar gaan steeds meer geld naartoe. Niet per se naar de streamers aan zich, maar wel naar de bedrijven die erachter zitten. Wat er ook gebeurd is, is dat er steeds meer productiehuizen zijn ontstaan in de laatste 5 jaar. Dus er was zoveel vraag naar content, is er een enorme boom geweest van productiehuizen die van alles maken. Niet alleen series, maar ook realityprogramma's en gameshows. Dus voor de creatieve sector is het echt wel goed geweest. Maar er is ook veel betere content daardoor ontstaan. De kwaliteit van de content is enorm omhoog gegaan door die streamers. En dat is ook doorgecijpeld naar de lineaire zenders. Dus inmiddels de series op de lineaire. Als je kijkt naar De Stamhouder, naar Droom van de Jeugd. Allemaal echt heel goed gemaakte series. Veel beter nog dan vroeger.
Het was niet alleen een bedreiging eigenlijk dus voor die lineaire zenders. Maar het heeft ze ook qua kwaliteit omhoog.
Absoluut. De kwaliteit is gewoon echt heel met sprongen omhoog gegaan. Mm-hmm. En dat is voor alle zenders is dat een plus geweest. Maar er zijn ook een aantal problemen ontstaan voor die lineaire zenders. Daar kom ik zo nog op. Wat het grappige is, wat je ziet als kijker, is dat door de streamers er internationale content enorm omhoog is gegaan. Dus wij kijken nu naar Aziatische series als Squid Game, naar Spaanse series als Papel, naar Zuid-Amerikaanse series. Vroeger was dat veel minder. Dus voor kijkers is het heel leuk om te zien dat je plotseling series uit de hele wereld kan zien. Waar we vroeger nog wel eens naar een Scandinavische serie of een Engelse. Ik kan me niet herinneren dat ik als jongere of vroeger een Aziatische serie heel snel ging kijken, toch? En dat is hartstikke leuk. Dus je ziet daarin toch nog wel wat cultuurverschillen. Maar aan de andere kant zie je bij heel veel van die wereldse series ook een soort globalisering in de series. Omdat je ook wel merkt dat ze allemaal wel iets hebben wat je leuk vindt en ook allemaal goed naar elkaar kijken. Dus een Aziatische manier van verhaal vertellen is ook wel weer wat internationaler geworden. Nou, we hadden het al vroeger al gehad over wat het doorkijken, het bingen van series maakt. Dat je veel meer verhaallijnen in een serie krijgt. Dus series worden complexer. En dat kan omdat je dus meerdere afleveringen achter elkaar kan zien. Maar wat is ook veranderd aan het streaming kijken, is de manier van verhaal vertellen, is dat series en ook formats veel sneller to the point moeten komen. Want omdat er zoveel aanbod is, en je kijkt naar iets, en wil je binnen een paar minuten denken, oh, dit is vet. Dus je ziet nu ook naar nieuwe series op zenders, op lineaire zenders, dat ze heel snel met allerlei spannende elementen komen. Want dit gaan we zien tijdens het seizoen. Dat is een heel andere manier van een verhaal vertellen dan vroeger.
Ja.
En voor de gemiddelde kijker valt dat niet op. Maar eigenlijk moet je binnen de eerste 10 minuten al die kijker geïnteresseerd krijgen. En vroeger was dat helemaal niet zo. Werd een serie gewoon rustig opgebouwd. Daarnaast vragen heel veel streamers die vragen om content die moet binge-waardig zijn. Dus het moet content zijn die zowel cliffhangers hebben. Elke aflevering moet spannend eindigen waardoor je doorkijkt. Maar streamers zeggen ook, nee, dit moet echt de content zijn die ik wil zien. Nou, dat is voor makers is dat best lastig. Heel veel documentaires worden afgewezen omdat zenders zeggen, ja, ik vind het net niet spannend genoeg. Maar voor de kijker merk je dus dat ook heel veel content is echt wel heel erg lekker en binge-waardig om te kijken. Een ander ding wat veranderd is door die streamers is dat de interesse voor nostalgie en voor oude series weer enorm omhoog is gegaan.
Medisch Centrum West.
Juist, die komt natuurlijk terug. Maar als je kijkt naar het succes van Friends, hè, nog steeds bij vier streamers, ja. The Office en onlangs weer Frasier met een nieuw seizoen. Ja. Nou, wat je dus daar ziet is bij streamers is die oude content gewoon heel succesvol. Want Friends en The Office staan nog steeds in de top 10, top 20 van meest gekeken series. Blijft fantastisch natuurlijk. Maar je ziet daar ook een afspiegeling in lineaire zenders dat in één keer nostalgie tv in is. He, dus daar had Tina Nijkamp het ook over. We zien in allerlei elementen zien we terug dat oude series succesvol blijven, terugkomen in andere vormen. Het gevoel van teruggaan in de tijd. Nostalgie is gewoon hot en dat komt ook weer daardoor. Nou ja, het probleem alleen is bij lineaire series is, of bij series op lineaire zenders is dat ze het moeilijk hebben op dit moment. Dus De Droom van de Jeugd, wat een van de beste series is van 2023, werd eigenlijk helemaal niet goed bekeken. Wat is daar nou een van de problemen van? Mensen zijn gewend en willen gewoon door kunnen kijken. Dus heel veel mensen kijken De Droom van de Jeugd en meer dramaseries bij de NPO liever op NPO Plus, omdat ze kunnen bingen. En een van de problemen hiervan is dus dat je kijkgedrag is veranderd in de zin van dat je niet meer een week wil wachten. Misschien een van de problemen van Boer Zoekt Vrouw is geweest dat naar het succes van B&B voor Liefde, wat dagelijks werd uitgezonden, wat je dus als een soort binge kan kijken. Je hoeft hooguit een dag te wachten.
Ja.
En je kan het ook al bij Videoland doorkijken. In één keer moesten mensen voor Boer Zoekt Vrouw een week wachten. En dat merkte je dus meteen. Je merkte dat mensen iets
kunnen we niet meer aan.
Nee, dat kunnen we niet meer aan. Dus je merkt dat er steeds meer content succesvol is wat je dagelijks kan wachten. Een Huis Vol op dit moment scoort de pannen van het dak, meer dan 1 miljoen kijkers, omdat je er elke dag naar kan kijken. VI is mede zo succesvol omdat het een soort van elke dag even naar die drie mannen kijken.
En we hadden vroeger natuurlijk Mies Bouwman, Willem Ruis haalde je net aan. Dat waren mensen die dan op de zaterdag bijvoorbeeld een grote show hadden. Daar wilden we voor wachten. Nu hebben we bijvoorbeeld The Masked Singer die dan in het weekend gepland staat. Zijn dat dan nog de enige soort shows waar we echt voor willen wachten?
Ja, er zijn er heel weinig. En je merkt ook dat heel veel formats die als wekelijks geprogrammeerd worden, nieuwe ideeën die wekelijks geprogrammeerd worden, die mislukken bijna allemaal. Er is ook gezegd, en we gaan het er volgende week uitgebreid over hebben, dat B&B Vol Liefde, als dat wekelijks geprogrammeerd zou zijn geweest, waarschijnlijk niet zo'n groot succes is. En in Frankrijk bijvoorbeeld wordt het wekelijks uitgezonden, daar is het niet zo'n groot succes. Ik vermoed, mijn voorspelling is ook, dat er steeds meer formats dagelijks geprogrammeerd gaan worden. Goede tijden, slechte tijden doet het sinds een tijdje weer goed,
ja.
Omdat je er dagelijks naar kan kijken. Het probleem is nu, omdat die streamers je op elk moment kan kijken en er zoveel ook niche onderwerpen zijn, over alles kan je wat vinden, is dat het kijkgedrag van families ook veranderd is. Namelijk, je kijkt veel minder met elkaar. Iedereen kijkt op zijn eigen scherm, zijn eigen content. De jongeren kijken naar guilty pleasure-achtige formats. Ouderen kijken naar dramaseries bijvoorbeeld. En er zijn een paar programma's binnen families. De Mol is er zo een, Expeditie Robinson, Masked Singer, waar je met elkaar naar kijkt, maar dat worden er steeds minder. En zenders willen die heel graag hebben.
Het is niet alleen de strijd om te kijken, maar ook om de spanningsboog geworden.
Absoluut. En het is ook in die zin jammer dat je merkt dat die scheiding tussen jongeren en ouderen steeds meer wordt. Want iedereen kijkt zijn eigen content. En het is steeds lastiger om iets te vinden waar je gezellig met elkaar naar gaat zitten kijken.
Is het beter geworden of is het schraler geworden? Want je kan zeggen er is veel meer aanbod gekomen. Dat is mooi. Maar hoe kijk je hier als creatief naar? Dat dit ons kijkgedrag zo is veranderd?
Ik vind het. De streamers hebben een enorme toevoeging aan het volledige palet gemaakt. En voor creatieven is het echt heel goed geweest dat die streamers er zijn gekomen. Voor de hele creatieve sector is het goed geweest. Meer bedrijven, meer vraag, meer aanbod, meer geld in de markt. Dus het is in die zin echt voor heel veel mensen is het binnen ons vak is het een goede ontwikkeling geweest. Maar vroeger was het natuurlijk dat je met z'n allen op zaterdagavond naar een programma keek. En daar had je het maandag bij de koffieautomaat over. Dat is ook steeds minder.
Maar niemand wil met jou kijken meer op zaterdagavond in Huizen van Nieuwhuizen?
Nou ja, wij zitten echt wel te zoeken waar kunnen we met elkaar naar kijken. Dat is absoluut, absoluut een feit. Ja, dus nou ja, dan hebben we nog een paar laatste dingen. En dan eindig ik mijn masterclass het kijkgedrag. Er is een nieuwe manier van kijkcijfer meten. Natuurlijk ook al in Nederland, maar ook internationaal. In Amerika ook. Want we wordt nu gemeten hoe we achteraf natuurlijk kijken. Nou, en daar blijkt uit dat sommige programma's waarvan men denkt er wordt helemaal niet goed bekeken, er achteraf heel goed naar gekeken wordt. En dat maakt dus ook dat heel veel series waarvan je aanvankelijk denkt, het valt wel mee, gewoon gecontinueerd worden. Dat komt dus dat die worden dus gewoon heel goed uitgesteld gekeken. Nou ja, dus dat is ook voor sommige makers best heel leuk, omdat ze dan toch denken, ah ja, valt toch wel mee. En dan als laatste, wat kunnen we verwachten en voor de kijker is, door de grote problemen, financiële problemen, zullen we minder grote series krijgen, maar we gaan meer reality krijgen. Dus allerlei soorten van reality, dat is minder duur om te maken voor streamers. Mm-hmm. En ook voor lineaire zenders, want lineaire zenders hebben het gewoon moeilijk, krijgen steeds minder geld elk jaar. Formats die minder duur zijn dan al die ontzettend dure series, dat gaan we kunnen verwachten de komende paar jaar. Op dit moment is dat mijn voorspelling voor 24 en 25.
Dit is mijn uitspraak en hier moet het mee doen.
Hier moet het mee doen, meneer.
Zou het hier werken?
Ja, ons kijkgedrag kan veranderen, maar wat niet verandert is Lisette van Diepen. En voor het eerst dit jaar weer bij ons aan tafel. Hoe
ja,
goed
leuk,
is dat?
Gezellig.
Ja, vorige week moesten we doen met een audiobijdrage van je, maar nu ben je hier gelijk weer bij ons aan tafel. Waarvoor dank. De beste wensen ga ik niet meer doen, maar nee. Ik ga je wel vragen, heb je nog wat leuks meegenomen?
Ik heb zeker wat leuks meegenomen en juist omdat het nieuwe jaar en zoveel mensen die bezig zijn met leuke dingen te verzinnen of wensen en verlangens om dingen groot of klein te veranderen aan het begin van het jaar, heb ik dit format meegenomen. De internationale titel is What Should I Do? En het leuke is dat dit format een aantal jaar geleden gestart is in Italië. En vanuit Italië is het naar Wallonië gegaan, waar het heel succesvol is geweest, onder de naam Dilem. En nu gaat het deze week, volgens mij morgen, of vandaag, ik weet het eigenlijk niet. Maar deze week gaat het starten op VTM onder de naam Wat zou jij doen? En we nemen een kandidaat die een zeer groot of klein, maar in ieder geval een heel persoonlijk dilemma of vraag heeft. Waar hij of zij een antwoord op wil hebben of zoekt. En die loopt een studio binnen en vraagt het voltallige publiek in die studio om hem of haar te helpen een beslissing te nemen. Ze hebben in principe een contract getekend dat bindend is. Dus de uitslag van het publiek gaat de oplossing zijn die gevolgd gaat worden. En het publiek krijgt in een aantal fases steeds meer informatie over dat dilemma. En soms is dat klein, moet ik die baan nemen? Soms is het groter, wat doe ik met mijn relatie? Enzovoort, enzovoort. En dat gaat dus starten deze week op VTM. En wat ik er leuk aan vind is, want het deed me natuurlijk een beetje denken aan een format dat in Nederland al een keer geproduceerd is. De internationale titel daarvan was The Audience. En dat is op RTL gaan lopen, volgens mij onder de naam Ik kan het niet alleen, van Force Media nog destijds. Maar dat was iemand met een dilemma die vervolgens door een groep mensen een week lang echt gevolgd werd. Zijn huis in en zijn werk in om te kijken of ze op die manier die persoon konden helpen met het dilemma waar hij of zij mee liep. Dit is eigenlijk gewoon een heel leuk studio entertainment format waarin je en hele zware vragen en dilemma's kan doen of je kan het luchtiger houden. Ik heb ooit een stukje gezien van een pilot die destijds gemaakt is voor de Engelse markt. Dit is een Fremantle format, dus ik begrijp dat dit ontwikkeld is vanuit de UK. Daar is het om allerlei redenen niet als eerste gelanceerd. Maar Fremantle Italië heeft het verkocht gekregen en is destijds gaan lopen, ik geloof 2 jaar geleden, op Rai. En vervolgens is het zijn weg gaan vinden. En nu gaat het naar VTM en dan kan het bijna niet anders dan dat het weer internationaal binnen Europa nieuwe aandacht krijgt. Dus what should I do?
Ja. Het basisprincipe is natuurlijk best heel leuk om het publiek te laten beslissen over wat je met je leven doet. Wat ik me een beetje afvraag is, op het moment dat hij in de studio zit en het publiek zegt je moet dit doen, wat gebeurt er dan? Want je wil natuurlijk als publiek dan later terugkomen en zien wat er met zijn leven is gebeurd. Hoe lossen ze dat op?
Ja, ik weet eigenlijk niet. Ik heb de originele Italiaanse versie of de Waalse niet geheel gezien. Dus dat zou dus moeten checken. Bijvoorbeeld bij Hidde Pel, die jullie hier in de studio hebben gehad, wat er gebeurt. Maar ik kan me voorstellen dat het inderdaad heel belangrijk en leuk is om te zien van oké, hoe is dat nou afgelopen met die persoon?
Ja, en dilemma. Welk dilemma zou jij voorleggen aan een publiek, Kirsten?
Nou, ik heb
waar ze over mee mogen beslissen.
Ik heb momenteel enorm problemen in mijn badkamer.
Ja, die kunnen elkaar handschudden.
Je hebt de foto's gezien. Ja. Dus ik zou dan willen vragen, hoe moet ik mijn badkamer gaan inrichten? Maar goed,
of wat moet ik doen met degene die hem verkeerd geplaatst heeft?
Dat weet ik zelf wel, wat ik daarmee wil doen. Heb ik geen advies
ik hoor
nodig.
Het al. Jullie komen dat format niet in.
Nee, want dat is heel saai. Heel saai. Nee, ja, god, kijk, het is natuurlijk inderdaad het leukste als het echt belangrijke
issues
zijn.
Het basisprincipe is wel heel grappig, vind ik.
Het basisprincipe is grappig, alleen ik ben dus heel benieuwd hoe het wordt uitgewerkt. En ik kan me ook voorstellen dat ze daar in Engeland bijvoorbeeld tegenaan zijn gelopen. Want feitelijk is dat natuurlijk leuk als je het een tijd volgt. Een aantal weken, misschien een paar maanden later terugkomt. Maar dat is voor zo'n programma weer heel lastig. Want dan moet je dus gewoon eigenlijk een maand draaien en daar één aflevering van maken.
Ja.
Ze hebben natuurlijk dat format gehad bij RTL van een jaar van mijn leven. Of dat je een jaar lang iemand... En dat was eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Die gingen ook iets heel bijzonders doen. En een jaar later bekeek je het resultaat. Maar dat was een duur programma om te maken. Omdat ze natuurlijk die mensen gewoon een jaar lang eigenlijk moesten volgen. Dus ik vind het basisidee leuk. Maar ik twijfel heel erg over de uitwerking. En of dat dus... Want als je alleen maar in de studio zit en iemand zegt tegen je... Nou, je moet die vriend van je dumpen. Ja, en that's it. Dan gaat het een beetje uit als een nachtkaars. Dus daar twijfel ik over. Dus ik geef mijn duim omlaag.
Oeh. Ja, dat doe je gewoon omdat je het jaar op deze manier wil starten. Ik voorspel je dat dit een hele goede uitwerking gaat zijn. Het is een Fremantle België productie. Dus dat gaat er sowieso heel goed uitzien. En ik kom hierop terug. Ik pik sowieso niet dat het eerste format in 2024 ik introduceer, dat een duim omlaag.
Het kan ook zo'n goede voornemen zijn, hè, om jou een keer op je plek te zetten en dan daarna weer 51 keer op rij een compliment te geven.
Ik zeg altijd, I stand corrected als het eenmaal zo is. Dus als het werkelijk een goede uitwerking heeft. Maar op dit moment twijfel ik daarover. Ja, dat mag. Aan het begin van het jaar.
Het mag en ik kom erop terug.
Lisette van Diepen, bedankt. En volgende week revanche. Tot dan. Ja, Lisette van Diepen, die kunnen we niet overtreffen. Maar wat je wel kan geven aan ons, aan de luisteraar, is een binge tip.
Ja, en ik ga een Nederlandse binge tip doen.
Oeh.
Van onze grote vrienden van SBS.
Oh jee.
Ja, nou en of. Het kan gebeuren hoor. Nou, er zijn twee hele goede creatieven. Die heet Wouter van der Pauw en Giel de Winter. En Giel de Winter is voor het grote publiek wat bekender natuurlijk als de grote man achter Stuk TV.
Mm-hmm.
Die hebben samen een bedrijf gestart niet zo lang geleden. Dat heet Signal Stream. En dat zijn twee hele goede creatieven. En die hebben net iets gestart bij SBS. Afgelopen zondag was de eerste aflevering van een realityprogramma. Dat heet No Way Back. En dat vond ik toch wel een heel leuk format. Het idee daarvan is dat een grote groep ongetrainde mensen naar Noorwegen wordt gestuurd. Die moeten een tocht afleggen. Tussen vijf kampen eigenlijk moeten ze zien te bereiken. Als ze eenmaal van het ene naar het andere kamp gaan, mogen ze niet meer terug en no way back. Maar het leuke van het format is eigenlijk dat ze ook kunnen beslissen om ergens in een kamp te blijven. En dan moeten ze zien te overleven in dat kamp, want er is heel weinig. En dan kunnen ze ook nog steeds geld verdienen. Dus het slimme wat Wouter en Giel gedaan hebben, is dat ze hebben een soort van road movie-achtig format, hè, van punt A naar B, wat altijd heel zwaar is, gecombineerd met het principe, kan ik overleven op één plek? En dat is No Way Back geworden op SBS, elke zondag om 8:30. En dat vind ik een leuk format. Dus het is ook weer met Klaas, hoe heet die commando, oud commando uit de NPO-afleveringen.
Kamp van Koningsbrugge.
Ja, van
Kamp van... Is het niet een beetje een rip-off van Kamp van Koningsbrugge? Is dit ook met dezelfde voice-over als Kamp van Koningsbrugge?
Nee, het is een andere voice-over. En tuurlijk, het lijkt sterk op die overlevingsformat. Maar goed, Kamp van Koningsbrugge was ook een soort van rip-off weer van een SCS, geloof ik. Het was er eerder al een format, waar meerdere formats. Het leuke van dit format is, vind ik persoonlijk, die combinatie. Dus dat je Kamp van Koningsbrugge is echt voortdurend elke week opdrachten. En dit is ook een element van, kan ik overleven op één plek? En wat bijvoorbeeld Bear Grylls The Island heel leuk maakt. Een groep mannen of vrouwen op één eiland.
Mm-hmm.
Nee, ik vond het leuk.
Nou,
en ik vind het leuk dat het een Nederlands format is van een jong bedrijf. Van twee makers, Wouter en Giel, die ik het beste gun. Dus ik hoop dat het in dit geval gewoon een succes wordt. En het is niet makkelijk op SBS om natuurlijk een hit te starten.
Nee.
We hebben het al gehad over de Floor, die de enige hit. En dat is dan weer op RTL. Als je op RTL start, is het echt makkelijker. Als dit op RTL had gestart, denk ik dat ze ook hoger hadden gescoord, de eerste aflevering. Deed het best goed, maar niet super. Maar ik gun ze wel meer, dus no way back, jongens.
Nou, shout-out naar hun. Dit was hem voor deze week, deze Content Wars. Volgende week, je hebt hem al aangekondigd, Ralf de Beurs, creative director bij RTL. De man achter B&B vol liefde, Winter vol liefde. En dat is echt mijn lievelingsprogramma van dit moment. En dan gaan wij met hem het hebben over daten in het buitenland. En ook hoe die op het idee voor deze pareltjes kwam.
Ja, en Ralf de Beurs is echt een van de beste creatieven van Nederland, misschien wel van Europa. Niet alleen omdat hij zoveel succes heeft met zijn format, is ook een hele aardig vent.
Hoeven niet meer te slijmen, hè? Hij is al
komt
in huis.
Sowieso, ja, maar ja. Nee, voor de mensen, als je niet wil luisteren, ga even luisteren, want hij heeft gewoon een aantal hele grote successen op zijn naam de laatste tijd. En iedereen heeft het natuurlijk over deze formats en kijkt daarnaar. Dus ik verwacht dat het een hele leuke aflevering gaat worden.
Ik ben ook benieuwd naar alle juice over Guido en Saul en Edith.
Jij bent een enorme fanboy. Ja, fanboy van de Winter. Nou, ik heb ze ook allemaal gezien, hoor, moet ik zeggen. Ja, dus
nou, mooi.
Ik ben ook fan.
Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.